Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen. Vandaag starten we een nieuw boek. We gaan u elke dag voorlezen uit Boven God Niets van Jean Lafrance. Als u eens een uitzending zou missen, kan u deze ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Hoofdstuk 1. De kostbare parel. Hoe meer ik in aanraking kom met het evangelie, hoe meer ik begrijp dat het een geheim bevat, een geheim dat verborgen was voor alle eeuwen. En dit mysterie is eenvoudig Christus in ons midden, de hoop op de glorie. Op die wijze beschouwd lees je het evangelie niet om er uitspraken in te vinden, maar om er een gelaat in te ontdekken, het gelaat van Jezus. We hebben dit allemaal wel eens ooit aangevoeld tijdens het lezen van een bepaalde tekst. Ineens was daar een woord dat eruit sprong en als een scherp zwaard ons hart is binnengedrongen. Als je enig begrip had van de gave Gods, of tot nu toe hebt gij niets gevraagd in mijn naam. De Geest is door dit woord heen gestroomd, heeft het levend gemaakt en vervolgens is er een contact ontstaan. We begrepen dat dit woord afkomstig was van een gelaat en zich begaf naar een ander gelaat, het onze. Zoals een fotorolletje in beelden wordt afgedrukt, zo werden wij aangetrokken en gefascineerd door dit gelaat van Jezus, dat ons voortaan geen rust meer zal gunnen. Het is Matthäus, in zijn grenskantoortje, die letterlijk werd losgerukt door het gelaat van Jezus. Het is Paulus, die op weg naar Damascus van zijn paard gegooid werd en bij Ananias terechtkwam. Het is Augustinus, het is Claudel, het is Edith Stein. We zijn het zelf toen we besloten om priester of kloosterling te worden. Alleen dit gelaat kan ons aantrekken en ons verplichten om alles achter te laten en om hem te volgen. Sommigen zullen zeggen, ik heb nog nooit zo'n ervaring gehad als Matthäus of Paulus. Misschien zijn we ons niet zo van bewust, en dat is ook beter zo. Ik denk dat wanneer God zijn schepsel rechtstreeks ontmoet om hem zijn gelaat te openbaren, we vaak zeer weinig van zijn aanwezigheid zullen ervaren. Het is een beetje zoals de zon die ons verblindt. In een oogwenk voelen we ons voortgedreven, aangetrokken en bekoord door dit gelaat van Christus. We kunnen en willen niets anders meer dan hem alleen. Sint Ignatius zegt dat je altijd het moment moet onderscheiden waarop God zijn schepsel ontmoet, dit gebeurt in het naakte geloof, en het moment waarop het schepsel de ervaring die hij zojuist heeft ondergaan probeert weer te geven in zijn eigen woorden. Eigenlijk zijn de vreugde, de stilte en de vrede de beste vertolkers van deze ontmoeting. Ons geloof, dat het meest concrete orgaan is van ons bovennatuurlijke wezen, doet ons de aanwezigheid van God vooral vermoeden in de stilte van de nacht. We komen even terug op dat mysterie. Laten we ervan uitgaan dat het boven het hele evangelie zweeft. Jezus benoemt het niet rechtstreeks, maar hij laat het aanvoelen als een geheim van het koninkrijk dat niet zomaar onthuld mag worden. Men gooit geen parelen voor de zwijnen. Om het te benoemen gebruikt Jezus soms mysterieuze woorden, namelijk deze dingen. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Matteüs 11, 25. Alles is mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon, tenzij de Vader, en niemand kent de Vader, tenzij de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. Matteüs 11, 27. We hebben geen enkel recht om dit gelaat te zien. Alleen Christus kan de sluier oplichten die hem voor ons verborgen houdt. Deze openbaring kunnen we niet afdwingen door een inspanning of goede prestatie. Nee, het is de vrucht van een vurig smeekgebed. Smeken, bidden, zoeken en kloppen zijn de enige praktische besluiten die we kunnen nemen om ons te verenigen met dit gelaat van Jezus. Christus stelt nog een andere voorwaarde. We moeten heel klein zijn. Dat betekent dat we met zijn zachtheid en zijn nederigheid bekleed moeten zijn om deze openbaring te kunnen ontvangen. We zullen het nog wel eens hebben over de nederigheid. Laat ik nu zeggen dat nederigheid niet uit een minderwaardigheidscomplex bestaat en dat alleen de openbaring van de heiligheid van God ons nederig kan maken. De wijzen en de intelligenten die hier bedoeld worden, zijn degenen die de armoede en de nederigheid van Christus weigeren. Met betrekking tot deze woorden bevestigt Paulus dat er naar menselijke maatstaf niet veel wijzen zijn onder de christenen. Jezus gebruikt nog vele andere vergelijkingen om ons het geheim van zijn gelaat te begrijpen. Hij heeft het over de schat, de kostbare parel waarvoor je alles moet verkopen. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. Matteüs 13, 46. Hij spreekt over het mosterdzaadje, over de gist en over de rots waarop men zijn leven moet bouwen. En hij laat ons nog dieper het mysterie van zijn gelaat binnengaan wanneer hij spreekt over het levend water, het brood dat leven geeft en de Heilige Geest die hij na zijn verheerlijking zal uitstorten in de harten van zijn leerlingen. Het gaat steeds om dezelfde realiteit, een realiteit die draait om het mysterie van de vereniging van zijn diepste wezen met de Vader. Op die dag zult gij weten dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Johannes 14, 20. Met andere woorden, hij is het geheim van het trinitaire leven komen verspreiden in ons hart om ons op te bouwen tot de grote gemeenschap van de zonen van God, de kerk. Het gaat er inderdaad niet alleen om dat we aangetrokken worden door het menselijk gezicht van Jezus. Jezus verwijt de mensen scherp dat ze naar hem toe zijn gekomen om zich vol te eten aan het brood, terwijl hij hen vooral het brood van het ware leven had willen geven. Werkt niet voor het voedsel dat vergaat, maar voor het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de mensenzoon u zal geven. Op hem immers heeft de Vader, God zelf, zijn zegel gedrukt. Johannes 6, 27. Om zijn gelaat te ontmoeten, moeten we in hem, de bron van levend water, het brood dat uit de hemel is neergedaald, of de kostbare parel, onderscheiden. We moeten het vermoeden, hoe duister dat ook is, van de verloren smaak van het eeuwige leven ontvangen. Dit vermoeden is een genade waarvoor je je, zoals bij elke genade, kunt openstellen of af kunt sluiten. De rijke jongeman had de kostbare parel wel ontdekt, maar hij bezat niet voldoende vrijheid om alles in de steek te laten voor dit gelaat. Niemand kan tot mij komen als de Vader die mij zond hem niet trekt. Johannes 6, 44. Er zijn veel christenen, priesters en religieuzen die hun leven lang rijke jongelingen blijven, omdat hun liefde voor Christus niet oprecht en volledig genoeg is om alles voor hem op te offeren. Nogmaals, dat zou niet erg zijn als ze er maar oprecht en onvoorwaardelijk om zouden vragen in hun gebed, maar meestal willen ze dat helemaal niet. Ze weten goed dat hun gebed verhoord zou worden en dat ze dan ook al hun rijkdommen achter zich zouden moeten laten. Het is inderdaad onmogelijk voor de mensen om alles in de steek te laten voor dit gelaat, maar Jezus heeft het ons gezegd. Dit ligt niet in de macht der mensen, maar voor God is alles mogelijk. Matteüs 19, 26. De dag waarop we dit min of meer oprecht beginnen te geloven en we het met heel ons hart en niet met weerzin aan de Vader vragen, zullen we nog bang worden van de onfeilbare kracht van ons gebed. dan staan we voor de enige strijd in het leven, het enige probleem, de beproeving van het geloof. Inderdaad, het is een beproeving en een flinke ook. Lees de hoofdstukken 11 en 12 van de brieven aan de Hebreeën maar eens en je zult begrijpen hoezeer het geloof alle deuren opent. We moeten loslaten waar we het meest aan gehecht zijn. We kunnen niet meer achterom kijken en er blijft ons alleen nog maar de mogelijkheid om onze blik gericht te houden op Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. Hebreeën 12, 2. We weten niet waar we naartoe gaan, maar we weten dat God ons leidt en daar gaat het om. Om dit gelaat van Jezus te ontdekken, moeten we alles verlaten. En dat brengt ons naar een meditatie over het mysterie van God. Laat mij je een parabel vertellen. Stel je voor dat we op een betoverd eiland zijn, dat lijkt op het aardse paradijs, waar al onze wensen vervuld zouden worden. De mensen zijn mooi, hun goedheid zou ons verheugen, onze geest zou alle ontwikkelingen kennen op het gebied van wetenschap, kunst en leven enzovoort. Hoe zouden wij dan God beminnen vanuit dit perspectief bezien? Bij alles wat we zien, bij elk gezicht dat we aanschouwen en bij elk licht dat we ontvangen, zouden we zeggen: wat een genie, degene die dit alles gemaakt heeft. Hoe meer we het onzichtbare genie aanschouwen, hoe meer we zouden uitroepen: wat een aanbiddelijk wezen. Een atoomwetenschapper schreef eens dat hoe meer hij het atoom bestudeerde, hoe meer hij de gedachten van God reconstrueerde. Je hebt natuurlijk wel begrepen dat het hier gaat om een meditatie over de eigenschappen van God die ons terugbrengen naar het bestaan van de Schepper. Maar we moeten ook toegeven dat we dit onzichtbare wezen nog nooit gezien hebben en ook nog nooit met hem gegeten hebben. We zouden net als de apostel Johannes kunnen zeggen: niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Hij heeft hem doen kennen. Johannes 1, 18. Niemand heeft ooit gedeeld in zijn vriendschap en in zijn aanwezigheid. En toch reeds sinds het begin der tijden kennen we maar één hartsverlangen en dat is hem te kunnen zien. God, mijn God, naar u blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar u, al wat ik ben smacht naar u, in een troosteloos, dor land zonder water. Het enige gebed dat opstijgt uit ons hart is: wie bent u, mijn God? We voelen wel aan dat het begerenswaardig zou zijn om dit wezen eens te mogen zien en aanschouwen. Het zou een cadeau zijn dat al onze verwachtingen overtreft. Maar juist bij het verwezenlijken van dit cadeau dringt de zonde binnen. Het is Adam en Eva niet gelukt om de heerlijkheid binnen te gaan. Vanwege hun ongehoorzaamheid konden ze de uitnodiging voor het feestmaal niet horen. Door op aarde te komen, heeft Jezus ons degene doen kennen die niemand ooit gezien had. Hij is gekomen om zijn ervaring met ons te delen, een ervaring die al eeuwigdurend was en waarin de stem van de Vader klinkt: Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in u heb ik mijn behagen gesteld, en Jezus geeft als antwoord: Gij, mijn Vader, mijn God, mijn rots en mijn heil. Als je het niet erg vindt, zou ik een enigszins vrijpostige vergelijking willen maken, die overigens diep geworteld ligt in de Schrift. Laat ik zeggen dat God op een dag een visitekaartje gestuurd heeft met ongeveer deze woorden: uitnodiging om te komen eten. Wil je wel? Komt allen naar het feestmaal dat gehouden wordt ter ere van de bruiloft van de Zoon met de mensheid. Hier vinden we het woord van Johannes weer terug. Ik sta voor de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Apostelen 3:20. Er is een innerlijk avondmaal dat Jezus met ons deelt in de bovenkamer van onze ziel en dat op elke moment op een onzichtbare manier kan worden gevierd. Alles wat de mystieke schrijvers beschreven hebben, hoe gedurfd ook, over de omvormende eenheid van Jezus, volstrekt zich in de Eucharistie, als we dit maar willen geloven en als we maar toestaan dat Hij in ons binnendringt. We zijn niet alleen uitgenodigd om samen met de Schepper te eten, maar ook om te delen in zijn leven. Niet dat iemand de Vader gezien heeft, alleen degene die uit God is, heeft de Vader gezien. Zoals ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die mij eet, leven door mij. Johannes 6, 46 en 57. Het is wel duidelijk dat ieder mens graag zo'n uitnodiging zou ontvangen. Maar onderaan het visitekaartje staat een kleine toevoeging die zeker niet bedoeld is om de gast milder te stemmen. Want deze toevoeging vermeldt de voorwaarden om aan het feestmaal deel te mogen nemen. Houd je op een bepaalde plaats gereed in de nacht, de lampen brandend en de lenden omgord, want niemand weet hoe laat de hofmeester je zal komen halen. Je moet klaar zijn om te vertrekken en alles achter te laten. Je moet alles waar je op gesteund hebt achterlaten om naar God te gaan. Verlaat je land, je vrouw en je kinderen en ga op weg naar het land dat ik je zal tonen, het beloofde land van het feestmaal. Je moet vertrekken zonder te weten waar je naartoe gaat, als een man die het onzichtbare ziet. Hebreeën 11, 27. En juist dit onzichtbare bepaalt de hele beproeving. Waarom vraagt God om alles in de steek te laten? Gewoon omdat we God niet kunnen zien zonder te sterven. Want geen mens kan mijn gelaat zien en in leven blijven. Exodus 33, 20. Niet dat de dingen slecht zijn van zichzelf, maar alle werken van God zijn nog niet hemzelf. God lijkt niet op iets dat geschapen is en zijn werken, hoe mooi ook, zijn slechts een flauwe afspiegeling van zijn schoonheid. Niets of niemand kan in ons de eerste plaats innemen en God afschermen. We moeten elke afgod weigeren. Geen enkel schepsel mag zich tussen God en ons plaatsen. Hoogstens kan het als bescheiden schakel dienen om het beeld van de Schepper in ons te weerspiegelen, om het gelaat te ontdekken van degene die dat allemaal gemaakt heeft, moeten we alles loslaten waar we op gesteund hebben. Als je wat van theologie weet, dan heb je ook wel gehoord van de goddelijke eigenschappen: intelligentie, almachtigheid, schoonheid, goedheid enzovoort. Wij kennen deze eigenschappen omdat wij schepselen ze zelf bezitten. Maar er bestaat ook een kant van God die lijkt op niets wat geschapen is, zoals de verborgene kant van de maan die alleen zichtbaar is voor de cosmonauten. Dat is zijn heiligheid, zijn glorie. God is de geheel andere, de gescheidene, in één woord de heilige. We moeten een aspect van God waarin hij op iets lijkt dus loslaten om die kant te vinden waarin hij lijkt op niets wat geschapen is. Het is de brandende doornstruik. Kom niet dichterbij en doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond. Exodus 3, 5. De gedachten van God zijn niet de onze. Hij staat altijd boven hetgeen wij kunnen denken of bevatten. Hij staat zelfs boven het woord God. O U, die boven alles staat, is dit niet het enige dat we over u kunnen zingen? U bent elk wezen en u bent er geen één. U bent geen wezen alleen, u bent niet hun gezamenlijke wezen. U hebt alle namen, en hoe zal ik u noemen? U de enige die men niet kan benoemen. Sint Gregorius van Nazianzee. En dit brengt ons dan bij de parabel van de kostbare parel. Alle andere parels, dit wil zeggen alle gecreëerde waarden, zijn mooi. Maar ze vallen in het niet, vergeleken bij de kostbare parel waarvoor men alles verkoopt. Zo'n parel doorstaat elke vergelijking. De heilige Angela van Foligno zegt dit met betrekking tot het goddelijke goede. Wanneer ik het goddelijk goede gewoon een goed iets noem, dan ben ik een godslasteraar. De kostbare parel van het gelaat van God kan nergens mee worden vergeleken. Als wij ons daar niet op richten, dan zullen we niet in het bezit komen van die kostbare parel, omdat we het gelaat van God niet op zijn juiste waarde zullen schatten. Dat is het mysterie van de jaloezie van God dat Paulus zo goed heeft weergegeven. Om hem heb ik alles prijsgegeven. Om Christus houd ik alles zelf voor vuilnis, als het erom gaat hem te winnen en één te zijn met hen. Lucifer, de mooiste der engelen, heeft geen afstand kunnen doen van zijn schoonheid. Vanwege die schoonheid kon hij zich niet op God richten en raakte hij in zichzelf gekeerd. Hij kon die aanloop naar God niet nemen. En zoals altijd fluistert hij ons in het oor: alle geschapen waden zijn goed, het zijn wegen naar God, waarom zou je die weg moeten verlaten? Ja, ze zijn goed, maar het gelaat van God is nog veel beter, want dat lijkt in de verste verte niet op al dat andere. Ik zou graag nog een vrijpostige vergelijking willen maken. Al die schoonheid is bagage die je achter moet laten in het bagagedepot voordat je de trein neemt. Laat het daarachter, het bedrijf zal er zich wel om bekommeren, er is een hele dienst die zich daarmee bezighoudt. Bij aankomst zult u uw bagage dan weer aantreffen in honderdvoud. En ieder die zijn huis, broers of zusters, vader of moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal het honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig leven ontvangen. Matteüs 19, 29. Maar pas op, wie dit spel niet meespeelt, riskeert de eeuwige dood. Wat dit in de praktijk betekent, is moeilijk te zeggen, omdat het voor ieder van ons verschillend is. Ik kan wel zeggen dat we allemaal maar even langs moeten gaan bij het kantoor voor een privéonderhoud. Daar zal dan wel worden vastgesteld hoeveel bagage je mee mag nemen om te slagen voor het toelatingsexamen. Ieder voor zich moet ontdekken hoeveel onnodige bagage hij bij zich heeft. Ik denk dat wij zelf niet duidelijk zien wat ons verhindert om door die smalle poort te gaan. Daarom denk ik dat het beter is dat wij God alles laten wegsnoeien in ons leven wat ons tegenhoudt op onze tocht naar die kostbare parel. Maar er is een praktisch besluit dat we allemaal kunnen nemen. Omdat dit besluit altijd werkt zonder uitzondering, zal ik het u meedelen. Het wordt beschreven door Grignon de Montfort, het smeekgebed. We moeten blijven bidden en nooit ophouden. Er is niets gemakkelijker dan vragen, maar sommige mensen weten niet hoe ze moeten vragen. De heilige Grignon de Montfort zei: we hebben een grote stap voorwaarts in het spirituele leven gedaan wanneer we onze voornemens kunnen omzetten in gebeden. Hoofdstuk 2. Leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het is niet gemakkelijk om over de nederigheid te spreken, omdat het een zeer miskende deugd is. We begrijpen het niet en diep in ons hart willen we het niet begrijpen. Wanneer we dit woord uit het evangelie horen, al wie zich verheft zal vernederd, maar wie zich vernedert zal verheven worden. Lucas 18, 14. Dan voelen wij opstandigheid in ons, omdat we eigenlijk vijandig staan tegenover dit woord dat de hoogmoed en de hardheid van ons hart veroordeelt. En toch is het de hoogmoed die ons kan scheiden van de liefde van Christus. Om ons te verontschuldigen stellen we ons dan imitaties van de nederigheid voor. Bleke en onbetekenende mensen die als een schaduw langs de muren sluipen of afgeleiden van de zachtmoedigheid waar we misselijk van worden. Maar op een dag zullen we werkelijk zachtmoedige en nederige mensen ontmoeten die ons een beetje laten inzien wie Christus was. Dan raken we gefascineerd door de nederigheid die in ons het tedere gelaat van God aantrekt. Dit werd me duidelijk toen ik deze leerstelling gevonden had, helder uitgelegd door de Dominicaan Molinier. Hij heeft me ook geïnspireerd bij het schrijven van dit hoofdstuk. Als de wereld de kracht zou begrijpen van Christus' woorden, leer van mij om zachtmoedig en nederig van hart te zijn, dan zou zij alle andere wetenschappen opzij schuiven om deze hemelse kennis te verwerven, schreef Siloan, gestorven te Athos in 1938. De mensen kennen de kracht van de nederigheid van Christus niet en verlangen naar aardse zaken. Maar de mens kan de kracht van deze woorden van de Heer niet bereiken zonder de Heilige Geest. Wie deze woorden tot zich door heeft laten dringen, zal ze altijd bij zich houden, ook al bood men hem alle schatten van de wereld aan. Siloan, Spiritualité Orientale, nummer 5, bladzijde 20 en 24. Nederigheid betekent niet dat je ontevreden bent met jezelf. Het is niet eens het toegeven van je ellende of je zonden en het is zelfs niet in zekere zin het toegeven van je kleinheid. Zo had de pastoor van Ars gevraagd om zijn ellende te mogen begrijpen. Dit onvoorzichtig gebed werd zo goed verhoord dat hij zijn verdere leven weerstand heeft moeten bieden aan de bekoring om in wanhoop te vervallen. Nederigheid veronderstelt in wezen dat je eerst naar God kijkt, alvorens naar jezelf te kijken, en dat je ziet welke onpeilbare diepte het eindige van het oneindige scheidt. Hoe beter je het ziet, hoe beter je kunt aanvaarden om het te zien en hoe nederig je wordt. Dan begin je te verheugen in het wezen van God, zoals je je verheugt in je nietigheid, want het is dankzij deze nietigheid dat we God een nieuw gezicht aan kunnen bieden, een gezicht waarvan de kleinheid en de armoede het hart van de drie in eeuwigheid sterk heeft aangetrokken. We begrijpen waarom Therese zegt dat het niet haar verlangens zijn die God welgevallig zijn. Wat hem welgevallig is te zien dat ik mijn armoede en mijn kleinheid bemin, dat ik een blind vertrouwen heb in zijn barmhartigheid. Dat is mijn enige schat, lieve peettante. Waarom zou deze schat niet ook de uwe zijn? Brieven, bladzijde 340. Zodra wij inzicht hebben gekregen op dit punt, worden we intelligent. De meest intelligente mensen zijn de meest nederige, en omgekeerd. De nederigheid wordt ons opgelegd door een scherpe blik op de heiligheid van God. Ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kleinen. Matteüs 11, 25. En met deze dingen wordt nu juist het gelaat van God bedoeld, dat lijkt op niets wat geschapen is. Jezus gebruikt niet het begrip de dwazen, maar de kleinen die tegelijkertijd het meest intelligent zijn. De ware intelligentie, niet te verwarren met intellectualisme, is de onschuld van de blik van een kind die diep in de dingen doordringt. De ware intelligentie komt van de gaven van raad en van kennis. Deze intelligentie maakt nederig. Je begrijpt dat dit niets te maken heeft met het minderwaardigheidscomplex dat zich uit in klaagzangen. Het is juist precies het tegenovergestelde, want het minderwaardigheidscomplex of het superioriteitsgevoel, dat is hetzelfde, is een kijken naar jezelf. Kijken naar jezelf is niet hetzelfde als een eenvoudig zelfbewustzijn. Dat is noodzakelijk, want dat had de Heilige Maagd ook. Maar het is het feit dat je met jezelf bezig bent, dat je voortdurend nadenkt over je verdriet en je vreugde. In die zin moet je de Maagd dikwijls aanschouwen in haar Magnificat. Zij maakt zich onophoudelijk los van zichzelf om de wonderwerken van God te aanschouwen. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd, omdat aan mij zijn wonderwerken deed, die machtig is en heilig is zijn naam. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Lucas 1, 48, 49 en 52. Zij is voortdurend gericht op God, los van zichzelf. Haar kleinheid is van geen belang, want het is de kleinheid die de tederheid van God aantrekt. Cum essem parvula ego placui altissimo. Omdat ik zo klein was, heb ik de Allerhoogste bekoord. Geen enkele gave die de Heilige Maagd ontvangen heeft, is te danken aan de charme die zij op het hart van God heeft uitgeoefend. Hij heeft haar vervuld omdat hij haar bemint en niet omgekeerd. De Maagd ziet zichzelf werkelijk in de waarheid als het werk van Gods liefde. Zij kent niet die onoprechtheid van de blik die probeert te zien, tot in onze beste bedoelingen en handelingen, hoe wij ons voordoen. Er is geen onoprechtheid in haar blik. Dat is de betekenis van haar titel van onbevlekte. Van ware nederigheid is slechts sprake wanneer zij de spontane interpretatie is die we hebben van God en van onszelf. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we hebben voorgelezen uit het boek Boven God Niets van Jean Lafrance. Morgen gaan we verder. Tot dan.